willen samen luisteren naar het Lijdensevangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26. En de schriftlezing begint in het 26e vers en gaat door tot en met vers 41.
En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zei tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zei tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Op deze Lijdenszondag, gemeente, willen wij samen overdenken wat we vinden in een gedeelte uit deze schriftlezing. Namelijk Matteüs 26, het 31ste en het 32ste vers. Matteüs 26, vers 31 en 32, daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking in deze morgen. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Geliefde gemeente, opa en oma zongen met de kleine meid dat bekende kindervesje. Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Toen spraken de discipelen, ga weg van de Heer. En dan denk je ineens, ja, dat zal de Heer zelf nooit zeggen, althans niet in dit leven, zolang er het heden van de genade is. Dat zal Hij nooit zeggen. Ga weg van mij. En toch, hier zegt de Heer het. Al de schapen zullen weggaan, ze zullen verstrooid worden. Hoe kan dat? En waarom is dat zo? We willen er vanmorgen met Gods hulp bij stilstaan. De geslagen herder, dat is het thema. Allereerst een omstreden herder. Want er staat, gij zult allen aanstoot aan mij nemen. Geërgerd worden, zegt de tekst in onze vertaling. In de tweede plaats een ontroonde herder. De herder wordt geslagen. Dat betekent gedood. En de schapen worden verstrooid. Het koninkrijk komt tot niets. En tenslotte een gekroonde herder. Hij gaat voor na zijn opstanding. De geslagen herder is allereerst een omstreden herder. Vervolgens een ontroonde herder. En tenslotte een gekroonde herder. Probeert u zich in gedachten te verplaatsen, gemeente, in de geschiedenis die gelezen is. De Heer Jezus is in de bovenstad van Jeruzalem met zijn discipelen samen geweest en heeft het Pascha gevierd. En tijdens de paasmaaltijd heeft hij het avondmaal ingesteld. En aan het slot van de viering van het avondmaal zingen ze de lofzang. Dat is het oude paashallel. Psalm 115, 116, 117 en 118. God heb ik lief. Dat heeft Jezus samen met zijn discipelen aan het einde van de avondmaalsviering gezongen voordat hij naar buiten ging. En dan gaan ze naar buiten en dalen in de stad naar beneden, in de richting van de schaapspoort naar het Kidrondal. En daar ligt aan de voet van de Olijfberg, net buiten de stad, de tuin van Gethsemane. En terwijl de Heer Jezus afdaalt door de stad, en aan de linkerkant ligt het badwater Bethesda, en hij ziet waarschijnlijk de schaapspoort en in de verte de tuin van Gethsemane voor zich, zegt de Heer Jezus Christus donkere woorden aan het adres van de discipelen. Deze nacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. En dat woord geërgerd worden, dat zou je ook kunnen vertalen met aanstoot nemen. In het Grieks staat skandalon. Dat betekent, daar is ons woord schandaal van afgeleid. Ze zullen schandaal aan hem nemen. Huiveren, terugdeinzen, aanstoot. Hoe kan dat? Ze hebben net samen gezongen. God heb ik lief. En als je samen met de Heere Jezus God lief hebt, dan word je ook aan elkaar verbonden. Dan is er iets zichtbaar bij die avondmaalstafel van de gemeenschap der heiligen, zoals onze belijdenis dat zegt. En wellicht hebben de discipelen een diepe verbondenheid gevoeld na deze maaltijd met hun meester. En nu verwijdering, aanstoot, verzet, ze worden geschandaliseerd en ergeren zich aan de Heer Jezus. Begrijpen doen ze het op dat moment niet. Dat blijkt uit de reactie van Petrus: Heere, al zouden ze allemaal aan u geërgerd worden, ik niet. En dan laat de Heere Jezus even aan Petrus zien hoe diep die ergernis gaat. Petrus, de nacht zal niet voorbij zijn of je zult me driemaal verloochend hebben. Bij wijze van spreken met opgeheven vingers gezworen hebben. Ik ken de mens niet. Ik wil niets met hem te maken hebben en ik heb nooit wat met hem te maken gehad. Zo ver gaat de ergernis. De les die de discipelen hieruit geleerd hebben, misschien nog niet zo sterk direct op dat moment, maar toch zeker toen de Heilige Geest hun de dingen nader ging onderwijzen, was dat ze vleeselijk zijn en blijven, ook al zijn ze discipelen en ook al heet je Petrus. Vleeselijk zijn en blijven verkocht onder de zonde. En dat is nou een les die in het Lijdensevangelie zo heel sterk naar ons toekomt. Zo ergens, gemeente, wordt in het Lijdensevangelie zichtbaar dat de kerk rondom de Heere Jezus, Petrus en Johannes en Thomas, dat ze in zichzelf vleeselijk blijven. Wat is vleeselijk zijn? Ja, dat is erg. Vleeselijk zijn, dat betekent in eenvoudige woorden dat je zondaar blijft. En dat betekent volgens Paulus in Romeinen 8 dat dat vlees vijandig blijft tegen God. Dat dat vlees van mij, ook al mag ik genade kennen, zich niet onderwerpt aan de wet van God. Het niet met God eens is. En dat het vlees zelfs van Gods liefste kinderen, de zonde die in hun woont, in staat is om zich aan de Heer Jezus te ergeren. Heren, wat doet u nu? Welke weg gaat u nu? Ik zou het zelf heel anders gedaan hebben. Ik zou het zelf veel beter weten. Net als Petrus in die nacht. Nooit last van gehad. Gemeente, wat is een reden voor de kerk van de Heer om zich bij de lijdende borg en zaligmaker te verootmoedigen. En het te zeggen met die oude dichter, weet u wel. U kent het gedicht misschien wel uit uw hoofd en hopelijk uit uw hart. Ik wist niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn lijdensbeker gevuld. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Want als dat echt open gaat, Petrus verstond het toen niet, later wel. Dat wij door onze zonde en door onze ergernis en door onze eigen wijsheid en door ons beter weten, kortom door onze vleeselijke gezindheid, de Heere Jezus smart hebben aangedaan. Nergens wordt de zonde bitterder dan in het licht van een gekruisigde Christus. Zij zullen hem aanschouwen, zegt Zacharia de profeet, die zij doorstoken hebben. En wat? Ze zullen bitterlijk wenen. Net als Petrus. Toen hij zich geërgerd had. Toen hij hem verloochend had. Maar waarom worden ze geërgerd? Wel, de Heere Jezus zegt dat met klare, duidelijke woorden. Hij zegt, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Dan haalt de Heere Jezus een woord aan uit de profetieën van Zacharia. Zacharia die heeft in hoofdstuk 13, het 7e vers, de woorden van de Heere neergeschreven, die hem geopenbaard waren. Hij zegt dat de Heere tegen hem gesproken heeft. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is, zegt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Wel, die woorden uit de profetie van Zacharia haalt de Heere Jezus Christus aan. En wat bedoelt hij dan met, ik zal de herder slaan. De herder. We hebben het zo even in het begin van de preek al gezegd, dat de Heere Jezus Christus eigenlijk de herder is. De herder die zich ontfermt over de kudde. De herder die zich ontfermt ook over de kleine lammetjes van de kudde. De Heere Jezus Christus die de schapen van de kudde en ook de lammetjes van de kudde nooit zal wegsturen. Maar het woord herder, daar moet u niet alleen letterlijk denken aan een herder. Zoals David toen hij jong was, de herder was van de kudde van zijn vader Isaïe. Maar het woord herder heeft in het Oude Testament soms ook de betekenis van koning. Dat is niet voor niks dat David ons getekend wordt als een herder, want zijn herderswerk was eigenlijk een voorbereiding voor het herderswerk met een hoofdletter. Hij zou niet alleen herder zijn van de schaapskudde van zijn vader Isaïe, maar hij zou herder worden met een hoofdletter van de kudde van Israël. En daarom als de profeten de koningen willen waarschuwen, dan zeggen ze, Gij herders van Israël, hoor des Heren woord. Dan gaat het niet over letterlijke herders, over mensen die in de velden van Efrata met hun kudde rondgaan, maar dan gaat het over de leidslieden van Israël. Over de Tweede Kamer en over de ministerraad en over de koninklijke familie. Gij herders van Israël, hoor des Heren woord. En als hier dan in Zacharia staat, in die oudtestamentische profetie, ik zal de herder slaan. Dan gaat het allereerst letterlijk over de koning van Israël. Over de man die zit op de troon van David en die het volk voorgegaan is in de zonde. Ik zal de herder slaan met het zwaard van mijn toorn. En de Heere spreekt het zwaard van zijn rechtvaardige gramschap als het ware toe. Zwaard, zwaard van mijn gramschap, ontwaak en sla de herder. De koning komt onder het oordeel van God. En we weten allemaal uit de geschiedenis, en de kinderen weten het van de zondagsschoolverhalen, dat die laatste koningen van Juda inderdaad zwaar gestraft zijn vanwege hun zonde. Zwaard, ontwaak. Ja, dan kun je begrijpen wanneer je ziet wat er in Juda gebeurd is in die oudtestamentische tijd. Baaldienst en onzedelijkheid en afwijken van de paden van de Heere. Maar nu zegt de Heere Jezus, ten diepste slaat dat woord op mij. Hij heeft gezegd, ik zal de herder slaan. De grote ik zal. De God die zich bij de brandende braambos aan Mozes openbaarde, Jehovah, Yahweh. De grote ik ben, ik zal de herder slaan. Ik zal de goede herder slaan. En het prachtige is dat je in Johannes 10 dan staat, niet de goede herder eigenlijk, al mag je het zo wel vertalen, maar de schone herder. Dat betekent eigenlijk zoiets als de volmaakte herder. De herder bij uitstek, Jezus Christus. Die zijn schapen kent en die zijn vader kent. Die herder zal ik slaan. Het zwaard gaat nu ontwaken. Onderweg naar Gethsemane ziet de Heere Jezus het voor zich. Het zwaard van Gods gramschap. En straks kruipen door het stof van de hof van Gethsemane, de beker van Gods gramschap. Hij wordt geslagen door het zwaard van Gods heilig recht. Hij moet de beker van Gods toorn tot de laatste druppel drinken. Waarom? Waarom? Dat hebt u zich toch wel eens afgevraagd. Een paar jaar geleden preekte ik in de gemeente, ook in de lijdenstijd, over een heel andere tekst. En ontmoette ik iemand uit onze geboorteplaats hier, die ik 30 jaar niet gezien had. We praten even. En ineens kijkt ze me aan en ze krijgt tranen in haar ogen en zegt, je hebt over het lijden gesproken. Kon dat nou niet anders? Kon dat nou niet anders? Zoiets ook wel eens gevoeld. Is dit nu uw weg? Uw lieve zoon, de man die uw metgezel is, heeft Zacharia geschreven bij uitstek. Uw vriend, uw lieve zoon, treffen met het zwaard van uw gramschap. Nee, gemeente, het kon niet anders. En Gods kerk leert, al is het misschien door de schaduwen heen, zeggen Heere, anders zou ik niet zalig kunnen worden. Als dat zwaard niet gewet was. En als dat zwaard niet uitgegaan was om de herder te slaan. Want de zonde, daar hebt u de verklaring voor zover wij het kunnen begrijpen hoor. De zonde is zo erg. Oude avondmaalsformulieren zegt het prachtig en indringend. De zonde is zo erg. Dat God die niet ongestraft kan laten. Denk je daar wel eens aan? Denkt u daar wel eens aan? Dat God mijn zonde, Mijn persoonlijke zonde. Mijn zonde als man en als vader en als opa. Mijn ambtelijke zonde, want die zijn er ook. Nooit ongestraft kan laten. En omdat hij ze niet ongestraft kan laten, zo gaat ons oude avondmaalsformulier dan verder. Heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. Daarom. Omdat al de zonden van heel de kerk nu op de rug van de Heere Jezus Christus liggen. Nu hij naar beneden gaat in de richting van het dal en straks naar Getsemane. Omdat alle zonden op zijn rug liggen. Daarom ontbloot God het zwaard van zijn heilige toorn en van zijn heilig recht. En treft het lam van God, de herder van zijn schapen in het hart. Sla de herder. Ja, want dat slaan, dat moet u heel diep opvatten. Ik zal de herder slaan, dat betekent maar niet, mag ik het heel eenvoudig zeggen, ik bedoel het eerbiedig, dat de Heere Jezus een klap geeft. Nee, slaan betekent doden. Doden. Sla die herder, dat is dood die herder. En dan is het beeld wat voor ons oprijst vanuit de oude profetie en ook vanuit de woorden die de Heere Jezus Christus hier spreekt. Denkt u maar even aan een kudde. En die kudde die volgt de herder. Die herder gaat voorop. En die kudde die wordt aangevallen. Die wordt bedreigd door een wild dier. David spreekt dat er wel eens een keer een leeuw geweest is en een beer geweest is die het op de schapen gemunt had. Maar minstens zo gevaarlijk waren benden van rovers, van criminelen, die soms zich ook in de woestijn ophielden en die het ook om de kudde te doen was. En dan vielen ze die kudde aan om een schaap of schapen of lammetjes te roven. En dan stond die herder er met zijn knots en met zijn staf en misschien nog wel met andere wapens, dat weet ik niet zo. En dan verdedigde de herder de kudde. Hij stond voor zijn kudde. Hij verdedigde die kudde met zijn leven. En dat was natuurlijk het allerergste wat kon gebeuren als die herder viel in de strijd. Als die herder door een rover of door een aantal rovers omringd uiteindelijk een zwaardstoot kreeg waardoor hij viel, waardoor hij stierf, sla de herder. Wel, zo zegt de Heere Jezus Christus in aansluiting bij de profetie van Zacharia, zo zal het gebeuren. Ik zal worden geslagen. Dat begrijpen de discipelen niet. Juist ook in de lijdensgeschiedenis zien we niet alleen hoe vleeselijk de discipelen zijn. Dat ze zich aan de Heere Jezus ergeren, dat ze in verzet komen. Maar ook hoe blind ze zijn. Dat is ook een kant van de zonde. Hè? Zonde werkt altijd verblinding. Dat is nou zo erg als je onbekeerd bent. Een van de dingen die dat zo erg maakt, is dat als je onbekeerd bent, dat je ook blind bent voor God. Blind bent voor wat onbekeerd zijn en wat zonde is. Blind bent voor de Heere Jezus Christus en voor wat Hij gedaan heeft. Er is een oud, klein, eenvoudig vragenboekje van een dominee uit de 19e eeuw, dominee Ledeboer. Sommige ouderen zullen zeker zijn naam kennen. En dat is een vragenboekje voor hele kleine kinderen. En een van die vragen luidt zo: wat is jouw grootste ellende? En het antwoord luidt heel simpel: dat ik mijn ellende niet ken. Wat is jouw grootste ellende als je onbekeerd bent? Dat je je ellende niet kent. En dat je God niet kent. En dat je Christus niet kent. Dat je blind bent. En wat is dan nodig om te vragen, Heere, open de ogen van mijn hart. Opdat ik ontdek wie u bent en zie wie ik zelf ben. En opdat ik zie wie de Heere Jezus is. En waarom hij die grote, donkere lijdensweg moest gaan naar Golgotha. Maar nou is het ook zo dat iemand die nou genade kent, ja, die zijn ogen zijn opengegaan. Die heeft iets leren zien van wie God is in zijn grootheid en majesteit, in zijn goedheid en in zijn genade. Heeft iets ontdekt van wie hij zelf is en blijft. Heeft misschien ook iets gezien van de Heere Jezus, net zoals Petrus daar iets van gezien had. Hij was met hartelijke liefde aan zijn meester verbonden. Maar ook al had hij licht gekregen van God, er bleef nog zoveel blindheid over. Hij was zo blind voor waarom Jezus lijden en sterven moest. En dat gold eigenlijk van alle discipelen. Heb je er ook zo'n last van? Dat je soms zegt als je 60 of 70 geworden bent en misschien al vele jaren door de Heere bent onderwezen, dat je op een punt komt en zegt: Heere, wat weet ik er toch eigenlijk weinig van? Dat je jaren theologie gestudeerd hebt. En dat je dan zegt: Heere, open mijn ogen. Opdat ik zie de wonderen van uw wet. Kijk, dat hebben we voortdurend nodig. Om te zien. Om te ontdekken. Net zoals de discipelen het nodig hadden hierin op weg naar Getsemane, dat hun ogen open gingen. Zwaar het ontwaak tegen mijn herder. Want ja, als dat zwaard ontwaakt en als die herder gedood wordt, ja, zo was het in het herdersleven in het Oude Oosten toch. Als zo'n roversbende, laten we daar maar even van uitgaan, de herder gedood had, dan stoven de schapen alle kanten op. En dan waren ze makkelijke prooi voor die rovers. Die heel wat schapen konden nemen, konden slachten en konden eten. Ze vlogen alle kanten op. En dat is het, zegt de Heere Jezus, wat nu gebeuren gaat. Als ik, de koning van Israël, ontroond word. Als ik dodelijk getroffen word door het wraakzwaard van Gods toorn. Dan zullen de schapen alle kanten op gaan. Ze zullen verstrooid worden. En verstrooid worden betekent eenzaam zijn. Betekent de herder verloren hebben. Betekent aan jezelf zijn overgelaten. Soms staat het in de oudtestamentische geschiedenissen, bijvoorbeeld in een van de profetieën, en ik zag Israël als verstrooide schapen op de bergen, als schapen die geen herder hebben. Als de herder gestorven is, als de herder weg is, dan is alle verband zoek. Dan worden de schapen eenzaam, dan worden ze een prooi voor de vijanden, dan struikelen ze, dan weten ze in donker niet waar ze heen moeten. De schapen uiteengejaagd. Ja, dat is gebeurd. Want als de Heer Jezus straks in Getsemane gebonden wordt en meegevoerd wordt naar Annas, naar Caiaphas, dan vluchten al de discipelen weg. De 11 discipelen, want Judas is dan niet meer bij de discipelen. En er zijn ook nog een paar andere mensen bij geweest, want we lezen in Marcus 15 dat er een jongeling was die over zijn naakte lichaam een soort jas, een soort kamerjas had gedaan. En die gegrepen werd door de soldaten die de Heer Jezus hadden gearresteerd. En hij schudde die jas uit en hij is naakt van hen gevloden. Waarschijnlijk is dat Marcus zelf geweest, die in de buurt van Getsemane bij zijn moeder gewoond heeft, zegt de traditie. Ze zijn alle kanten opgevlucht. Ja, ze keren straks voor een deel wel terug. Petrus en Johannes gaan naar het paleis van Caiaphas om te zien wat er gebeurt. Maar in eerste instantie, ze zijn alle gevlucht. En bovendien, in die donkere nacht en in die donkere dag, de Goede Vrijdag die daarop volgt, zijn ze geestelijk ook helemaal verstrooid en berooid en verjaagd. Want als straks Jezus aan het vloekhout op Golgotha zijn laatste woorden spreekt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan is al hun hoop vergaan. De meesten van ons kennen dat uit die geschiedenis van de Emmausgangers, hè, die op de dag van de opstanding teruggaan uit Jeruzalem in de richting van hun huis in Emmaus. En samen spreken over de dingen die er de laatste dagen gebeurd zijn. En dan zeggen ze tegen die vreemdeling, die later de Heer Jezus zelf blijkt te zijn. En wij hoopten dat hij Israël verlossen zou. Toen Jezus stierf, hebben we het uit de lijdenspsalm gezongen, verging hun hoop. O Israëls God. En nou leven wij zoveel eeuwen na de geschiedenis van Golgotha en van de paasmorgen, ik weet het. Maar kan er toch in het leven van een kind van God, van een tobbende, zoekende zondaar die hunkert naar de genade van God, niet iets dergelijks zijn? Al mijn hoop is vergaan. Misschien zit u zo wel in de diepte. En denkt u, hoe moet het verder? Verstrooid, verjaagd. Net zoals de discipelen in de nacht van het verraad en op de Goede Vrijdag en daarna. Alleen, niemand denkt aan mij. Ja, dan moet je oppassen dat je niet in zelfbeklag vervalt natuurlijk. Maar het kan wel diep doorleefd worden. Ik draag de eenzame nacht. En ik ben een eenzame mus, zegt de psalmdichter, op de hoek van het dak. Niemand denkt aan mij. Zo is er iets in het leven van die discipelen geweest op deze, in deze periode van hun leven en in deze periode van de heilsgeschiedenis. En toch, die verstrooide schapen van deze nacht en van de Goede Vrijdag, ze hebben zich vergist. Nee, ze zijn inderdaad verstrooid en verjaagd en eenzaam. En de Heer Jezus gaat daar gebonden en wordt daar straks door moordenaarshanden aan het kruis genageld. Maar zeg het eens, is de herder hun vergeten? Weet de herder niet hoe moeilijk Petrus het heeft en hoe moeilijk Thomas het heeft? Dat weet hij wel. Want ook al is hij alleen en zal hij alleen de weg gaan van het bloed en van de tranen en van de dood. Hij draagt de namen van de zijne, van zijn verstrooide schapen op zijn hart. En dan denk jij maar even aan die oudtestamentische figuur van de hoge priester. En de meesten van ons weten hopelijk dat de oudtestamentische hoge priester, die wijst heen, die is als het ware een uitgestoken vinger naar de Heer Jezus. Hij zegt, wat ik doe en wie ik ben, dat is als het ware een spiegel van wat Jezus volmaakt zal doen. Nou, die hoge priester in het Oude Testament, als hij zijn officiële ambtskledij aan had, dan droeg hij ook de borstlap. En de borstlap, dat is een prachtige geborduurde lap waarin edelstenen zijn aangebracht. 12 stuks. En op elke edelsteen staat een naam gegraveerd. De namen van de stammen van Israël, Ruben en Simeon en Levi en Juda. En dat betekent dat wanneer die hoge priester nou ging offeren, of wanneer hij in het heilige zijn werk ging doen en die prachtige kleding aan had, ook al kon Israël vanuit de voorhof hem niet zien. Want als hij in het heilige ging, dan ging het eerste voorhangsel dicht. Ook al konden ze hem niet zien, dan wisten ze toch. Hij is daar. Alleen, maar hij draagt onze namen op zijn borst. Zo gaat de Heere Jezus naar het zwaard van Gods gramschap toe. Zo gaat hij naar Annas en Caiaphas en Pilatus en Herodes en uiteindelijk naar het kruis. Hij draagt de namen van de zijne op zijn hart. Weet u wat boven de kruisweg van de Heere Jezus geschreven staat? Weet u het? En ik zal u nooit begeven. En ik zal u nooit verlaten. Heel letterlijk vertaald is het nog sterker. Het is onmogelijk dat ik u ooit zal verlaten. En ooit zal begeven. Dat heeft Jezus als met een eed gezworen. En dat bevestigt hij en bezegelt hij en bekrachtigt hij met zijn dierbaar bloed. Omdat ik u nooit verlaat, daarom ga ik naar het kruis. En dat gaat de Heer Jezus ook bewijzen. En dat is nou vol van troost voor de aangevochten kerk ook in deze 21ste eeuw. De Heer Jezus gaat bewijzen dat hij ze niet verlaten heeft. Want hij moet die weg alleen gaan. En straks hangt hij tussen hemel en aarde, verlaten door iedereen, zelfs verlaten door zijn God. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zul je het nooit vergeten. Dat is de opperste eenzaamheid die er ooit hier op aarde geweest is. Wij kunnen wel eens zeggen dat we alleen zijn. Maar er is niemand die de eenzaamheid zo doorleefd heeft als de borg aan het kruis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij van God verlaten, zegt het avondmaalsformulier in het geloof, opdat wij nimmer meer van God verlaten worden. Ook al ziet Gods kerk dat niet altijd. En dat bewijst de Heere Jezus door wat er volgt. Want ja, die oud-testamentische tekst, hè, die zegt: sla de herder, de man die mijn metgezel is, en de schapen zullen verstrooid worden, en ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En de kanttekening bij de Statenvertaling zeggen dan: dat zijn de armen van geest, dat zijn de kleinen, de zwakken, dat zijn de hulpeloze kinderen van God. En dat is een mooie verklaring. En dat zou ook goed zo kunnen zijn, maar er is nogal wat twist over de betekenis van die laatste woorden. Meestal wordt tegenwoordig gezegd door de verklaarders, ja, er staat eigenlijk: en ik zal mijn hand tegen de kleine wenden. Dat wil zeggen, ik zal ook de kleine schapen van de kudde niet sparen als ik de herder zal treffen. Laten we het nou eens even in het midden laten, wat er precies gebeurt en wat er precies bedoeld wordt. Positief, de kleine beschermen. Negatief, ook de kleine zullen onder het zwaard vallen. Ja, dat hebben de kleine verdiend. En dat hebben de discipelen verdiend. Dat die schapen niet alleen maar verstrooid worden, eenzaam worden, maar dat ze door de toorn van God zouden worden getroffen. Hebt u daar iets van mogen zien? Zonde zo groot, mijn zonde, dat ik voor God niet kan bestaan. Wil u uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar, uw rechtbank dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat zingen we toch niet alleen maar met onze lippen. Dat slaat toch ook wel eens iets van naar binnen. Bedient. En toch zegt de Heere Jezus, en daarom hebben de kanttekenaars wel gelijk, denk ik, dat de schapen, ook al verdienen ze het, dat de discipelen, ook al zijn ze het waard om onder het zwaard te vallen, toch vrij uit mogen gaan. Want als die herder geslagen wordt, dan worden de schapen wel verstrooid. Maar ziet, als ik opgestaan zal zijn, ga ik hun voor die kleinen, die armen, die twijfelende Thomassen, zelfs een man als Petrus die mij verloochend heeft, ik ga ze voor naar Galilea. De herder staat op, de geslagen herder, de bebloede herder, wordt de verrezen herder, de gekroonde herder, de herder die door God wordt verhoogd. Hij staat op en overwint de dood en het graf, net zoals de deur van het graf opengaat. Hij breekt als het ware de dood en het graf van binnenuit open. En dan gaat hij hem voor. Ja, dat is een herderlijk woord, niet? Net zoals de herder altijd voor de kudde uitging, omdat hij het voor de kudde opnam en omdat hij de kudde wilde leiden. Ik ga hem voor naar Galilea. Het staat er zo eenvoudig. Naar de plek waar het allemaal begonnen is. Naar de plek waar Matthäus in het begin van zijn evangelie van schrijft. En hij riep Simeon Petrus aan de oever van het meer van Genezareth. Naar de plek waar Levi uit zijn tolhuis gehaald werd. Volg mij. Naar de plek waar die eerste bewijzen van de liefde van de Heere Jezus Christus in de harten van de discipelen drukte. En een van de redenen waarom hij ze terugleidt naar Galilea, ze voorgaat naar Galilea, is dit. Dat hij hem wil laten zien. Jullie zijn wel verstrooid geweest. Jullie hebben wel verslagen van hartje afgevraagd. En wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Je hebt wel getwijfeld, gewanhoopt misschien. In de donkere dalen van de verstrooiing en de verlatenheid. Maar er is bij mij niets veranderd. Gij evenwel, Heer Jezus. Gij blijft dezelfde. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning, mijn herder. Ik ben nog dezelfde die ik was toen ik mijn eerste liefde openbaarde in Galilea. Als dat de genade gemeent, als ook vandaag in het leven van een kind van God de Heer je terugbrengt en zegt, hoe is het nou begonnen? Hoe is het nou begonnen? Waar was je? Midden in de dood. En ik zocht je op. Ik ben dezelfde. Wat vliet of bezwijkt? Zijn trouw, al moet hij door dood en opstanding heen, verandert nooit. Kijk, en daar moeten de discipelen het napasen van hebben. Van de trouw die bevestigd is door kruis en opstanding. Van de trouw die zegt, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is dezelfde als toen in Galilea. Ja, en dan gaat hij voor naar Galilea. En dan ontmoet hij Petrus en de andere discipelen. Thomas al in Jeruzalem, maar Petrus in Galilea bij het meer. En dat moet u nooit vergeten, hè? Dan werkt die trouwe Heere Jezus Christus niet over de zonde heen, hoor. Hij laat Thomas wel weten dat die twijfel zonde was. En u moet uw twijfels ook maar nooit koesteren. Er zijn mensen tegenwoordig die vinden dat twijfel een soort kenmerk van de genade is. Nou weet ik wel dat je door twijfel heen gaat soms, al is het bij de een sterker dan bij de ander. Maar twijfel is geen kenmerk van de genade. Twijfel is ten diepste zonde tegen God. Thomas wordt daaraan herinnerd. En als Petrus hersteld wordt bij het meer van Galilea, waar de Heer Jezus hem gebracht heeft, dan werkt de Heer Jezus niet over de zonde van de verloochening, van de ergernissen heen, van het schandaal. Want heel pastoraal, herderlijk, herinnert hij in liefde zijn kind Petrus aan zijn verloochening. Met die drievoudige vraag, weet u wel. Simon, zoon van Jona. Hebt ge me lief. De Heere Jezus ging hun voor om dat te vragen. Aan Petrus. Maar hij vroeg het eigenlijk ook aan de andere discipelen. Die daarachter Petrus stonden en die het hoorden. Hebt ge mij lief. Dan wordt de band die er was. Maar die van de kant van de discipelen zo gerafeld was, verstrooid op de bergen, die wordt weer hersteld. En als je dan iets mag zien van die herderlijke, zichzelf overgevende liefde van de Heere Jezus. Dan zeg je toch met Petrus. Ja, Heere. U weet dat ik u lief heb. Dan klinkt de lofzang, hè, die aan het slot van de avondmaalsbediening gezongen is in Jeruzalem, weer aan de oever van het meer van Genezaret in Galilea. U heb ik lief. God heb ik lief. En dan tenslotte de vraag. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Kan u het echt van harte en op goede Bijbelse gronden zeggen. Ja, die God heb ik lief. Heer, gij weet alle dingen. Met alle gebreken en dwaasheden. Met alle geestelijke verstrooid zijn op de bergen. En alles kwijtgeraakt zijn soms. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En u gaat voor. U bent altijd weer de eerste. En niet alleen de eerste. Ook de laatste. Die het zal volenden. Mag je dat zeggen? Misschien zegt u. Zeg jij, dat durf ik niet. Misschien zegt u wel. Ach, dat hoeft van mij niet. Ik denk aan heel andere dingen. Ik ben jong. En ik hoop binnenkort te gaan trouwen. Of ik heb een nieuwe baan. Of mijn studie. Eigenlijk zat ik in gedachten al bij het huiswerk voor morgen. Of misschien zeg je wel, nou, het is in de kerk ook maar saai. Zul je één ding niet vergeten? Dat het allerbelangrijkste in leven en sterven is dit. God te kennen. In Jezus Christus. De herder te kennen. En je kan hem nooit te vroeg zoeken. En dan mogen de kinderen in de kerk dat andere kinderversje wel bidden. Heel eenvoudig. Laat mij van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. En hij gaat voor naar Galilea. Niet alleen voor de discipelen. Maar hij leidt al zijn schapen door de eeuwen heen. Ook de hele kleine schaapjes. En ze worden allemaal zalig. Want hij gaat niet alleen voor naar Galilea. Hij gaat ze straks ook voor naar de hemel. Als hij vanaf de Olijfberg opvaart naar de hoge. En daarom zoek deze herder. Hij wil gezocht zijn. En als je zegt hoe dat moet, vraag het maar heel eenvoudig, Heere. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij het. En als je vastloopt, je weet het toch. Dat die gelijkenis het zo indringend pastoraal zegt. De herder kwam en zocht het verloren schaap van de kudde op, dat zichzelf niet kon bevrijden. En Gods kinderen weten het. Die herder is altijd weer de eerste die zijn Petrus die hem verloochend heeft en een Thomas die een twijfelaar is. Hij zoekt ze op. En dan denk ik aan iets wat ik in een van de gemeenten meemaakte die ik heb mogen dienen. Oude broeder. Jaren in de kerkenraad gezeten. Man die God vreesde in alle eenvoud. Hoogbejaard geworden. Zijn geest werd troebel. Hij wist het niet meer. Hij had me goed gekend, maar als ik kwam herkende hij me niet meer. Wie bent u, meneer? Maar als je met hem sprak over het woord, dan werd hij stil. En het enige wat hij deed, was zo af en toe zijn magere vinger omhoog steken. Ai, zoek uw knecht. Meester wist hij niet meer, maar dat wist hij wel. Ai, zoek uw knecht. Heere, zoek u me op. En ga u me voor. En dan ga je het zingen. Die Heere, die schone herder, die herder bij uitstek, wil mij tot een herder wezen. En dan heb ik niets te vrezen. Amen.